Vandaag is het 12 augustus, zondag 2. Het is zacht weer, het regent en we zien een hittegolf tegemoet.
Goedemorgen, Willem. Zo, ik zie dat u allemaal nog heerlijk geniet van de Nederlandse zomer. We zijn er vanmorgen gekomen aan de laatste bijeenkomst van dit jaar. En daar wil ik nog even op wijzen. Dat daarmee dit gemengde karakter van de zondagochtend als het ware voorbij is. We zullen dus overgaan tot het geven van zuivere lessen. En wie lessen wil volgen, die moet, zoals het bekend is, denken, zijn hersens gebruiken en studeren. Daarnaast krijgen we wijding. We hopen dat u er ook iets van leert. Maar dat is meer speciaal gericht op degenen die minder zin hebben om te denken. En die op een zondagmorgen nog niet bereid zijn hun hersens in te spannen. Ik hoop daarmee een vraag die ik zo even heb opgevangen nog eens duidelijk beantwoord te hebben. En zou nu over willen gaan tot het onderwerp dat ik voor heden heb gekozen. Nu zult u het misschien vreemd vinden dat ik in dit klimaat, op deze tijd, op deze dag, wil spreken over vreugde. En toch lijkt het me erg belangrijk dat we ook daar nog eens eventjes de aandacht aan schenken. We horen zoveel het woord vreugde. Haar Majesteit werd met grote vreugde ontvangen. Met grote vreugde ontving de kampioen de beker enzovoort. Wat is dat voor vreugde? Vreugde is een innerlijke zaak. Het is niet alleen een blijheid. Vreugde is een beleving, een verbondenheid. Je kunt niet zeggen dat de mens bijvoorbeeld alleen kan staan in zijn vreugde. Vreugde is iets wat je altijd in een band, in een gemeenschap ondergaat. Een gemeenschap waarbij ongetwijfeld ook het hogere, het goddelijke, de sferen en dergelijke te pas komen. Zit je alleen, dan kun je misschien blij zijn. Maar dit werkelijk gevoel van een innerlijk opwellende activiteit, dat krijg je alleen maar wanneer er contact is. En daarmee heb ik het belangrijkste punt misschien alweer gesteld voor vanmorgen. Vreugde is niet mogelijk in eenzaamheid. Eenzaamheid en vreugde zijn niet verenigbaar. Je kunt eenzaam zijn en een zekere innerlijke blijheid kennen. Dat is dan een gevoel van ontspannen zijn, van het wegvallen van druk. Maar je kunt alleen in contact met een andere kracht vreugde herkennen, omdat dat een wisselwerking is. En nu stelt men wel eens, God is vreugde. We zouden net zo goed kunnen stellen, God is verbondenheid. Ze vertellen nu dat het een ware vreugde is om iets te bereiken. Ja, wanneer een ander het herkent. Want het feit dat jij iets hebt gedaan, dat een ander respecteert of acht waarvoor je bewondert, dat baart vreugde. Vreugde verkrijgen wij uit anderen. Het is altijd een gave. Je kunt zeggen, blijheid kan ik mijzelf nog verdienen als het ware. Maar die kan ik mijzelf afdwingen. Maar vreugde krijg ik altijd geschonken. Dat is misschien deze klimatologische omstandigheden heel erg moeilijk, niet waar? Want wanneer er weer een nieuwe depressie komt uit de buurt van Ierland, Schotland of IJsland, wanneer er weer een nieuwe stormwind om de oost komt aangieren, dan krijg je wel veel geschonken, maar het werkt weinig vreugde. Ik weet niet, ik hoor er iemand grinniken. Misschien vindt u het eigenaardig dat ik het constateer. Ja, de schijn baart ook vaak vreugde. Dat ben ik direct met u eens, maar dat is weer een ander punt. Wat ik wil zeggen namelijk is dat vreugde vraagt ook nog een innerlijke bevestiging. Niet alleen dat ik iets moet krijgen, maar het moet ook een aanvulling zijn van mijn eigen wezen. Ik moet eruit iets kunnen puren wat mij meer mijzelf maakt. En dan kom ik tot punt 2. Ware vreugde is een zelfbevestiging plus een zelferkenning waardoor eigen relatie tot het al duidelijker wordt uitgedrukt. Dat gaat emotioneel, tenminste voor de doorsnee mens. Want er zijn een hele hoop mensen die werkelijk verheugd zijn, niet alleen vanwege het deftige woord, maar vanwege de innerlijke vreugde, zonder dat ze zich realiseren waarom. Kijk, vrienden, u kunt altijd wel geduldig zijn. En u kunt altijd het leven wel redelijk aangenaam vinden. En u kunt altijd wel een zekere blijheid opbrengen, een zekere lichtheid van leven en van denken. Maar wanneer u uzelf beter leert kennen in relatie tot wel, dan ontstaat plotseling een heel ander iets. Wanneer ik weet dat ik ergens in behoor, dan heeft onthechtheid en vrijheid of medelijden of kosmisch gevoel er weinig mee te maken. Ik ben deel van. Ik heb rijkdom op dat ogenblik. Zo vreemd het misschien klinkt, werd op aarde zeer veel vreugde geput, ware vreugde, uit een innig beleefd ritueel. Nu kunnen we naar een kerk gaan, we kunnen naar een esoterisch genootschap gaan. We kunnen desnoods gaan naar een of andere toverdokter die met zijn masker onder het geroffel van trommen rondloopt te stompen. Maar het feit dat men deel is van die gemeenschap, dat men daarin een kracht, een bestemming erkent, ook al durft men of kan men die redelijk niet omschrijven, is voldoende. Men wordt boven zichzelf verheven. Dus waar het is, ik weet niet of u wel eens over na hebt gedacht, maar vindt u eigenlijk niet dat deze tijd een tijd van vreugde zou moeten zijn? Want de nadruk ligt voortdurend op de gemeenschap. Er zijn bonden, verenigingen, politieke groeperingen en kerken en iedereen werkt voortdurend voor een ander. Iedereen zegt, iedereen denkt alleen aan anderen. Hè? En in dit denken aan anderen, dit werken voor anderen, het bereiken voor anderen, daar moet toch wel de meest intense bevrediging zijn gelegen die er bestaat. Wanneer ik voor mezelf iets bereik, is prettig. Maar het gaat voorbij of het wordt gewoonte. Maar wanneer ik één ding buiten mij creëer, één kracht buiten mij kan scheppen, één contact buiten mij vast kan leggen, ja dan. Al is het maar een herinnering, het blijft mijn verheugen. Ik weet niet of u wel eens terugdenkt aan het verleden. Heel veel mensen doen dat alleen met een zeker pessimisme van, nou ja, in mijn tijd was het toch wel beter. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, wat heb ik allemaal mogen beleven? Wat heb ik allemaal mogen betekenen voor mijn medemensen? Wat is er eigenlijk van mij uitgegaan? En dan kijken ze terug. Dan zeggen ze, ja, ik heb misschien niet veel gedaan, maar ik heb iets opgebouwd. Ik heb iets betekend in het al. En dat is geen blijheid meer, dat is werkelijk innerlijke vreugde. Dat is verbondenheid met het groot. En dan wil ik gaan voorkomen dat er zo dadelijk een of andere kritiek komt van hij heeft weer veel woorden gebruikt en niks gezegd. Hè? Dat gebeurt ook nog wel eens. Laat me daarom dit begrip van vreugde eens eventjes een ogenblik terzijde stellen en proberen om de achtergrond ervan te ontleden. Dus twee haakjes voor degene die het zich afvragen. Dit is half leren. Met mijn half. Anders zou ik de beeld er niet bij gehaald hebben. Hier, vrienden, staan wij dus in het al. Alleen. We kunnen nu wel denken dat andere mensen ons begrijpen en dat wij anderen begrijpen. Maar elke keer ontdekken we weer dat we ons vergissen. En dat geldt in de geest, zoals in de spot. We hebben geen enkele vaste en werkelijke band met iets anders. Alleen datgene wat ik van mijzelf in anderen leg. Wat ik aan betekenis geef, wat ik schep, wat ik creëer, verbindt mij met het al. Mijn enige werkelijke band verder met alle dingen is via God. En schrik je nog niet van het idee via God. Want er zullen ongetwijfeld grote delen van ons wezen zijn waar we nog helemaal niets van weten, waar we niet van bewust zijn. Zoals ongetwijfeld voor de doorsnee mens een verleden is waarvan hij zich slechts een zeer klein brokstukje kan herinneren. Omdat hij begint te denken, misschien bij het eerste of het tweede jaar van zijn leven. En al wat voor die tijd was en voor zijn geboorte vergeet. Sta je dan? En dan moet je maar zien wat je ervan maken kunt. Wel, elke keer wanneer ik iets vanuit mijzelf in het al leg, dan zal ik mijzelf daarin blijven herkennen. In het begin misschien met verheerlijking en later met enige kritiek. Maar toch, ik heb iets gecreëerd. Een mens die kunstenaar is en die een kunstwerk heeft vervaardigd, die kan misschien na jaren nog eens dat ene kunstwerk terugzien. En dan herleeft hij weer als het ware dit schepper. En zegt hij, ja, dit is van mij. En als je dan ziet hoe het harmonisch is ingepast in een groter geheel, hoe anderen daarin opgaan, dan zegt hij, ik heb toch iets mogen betekenen daardoor. Band door het werk. Het scheppen en het aanvaard worden van de schepping is een van de belangrijkste punten. Nu kan niet iedereen kunstwerken scheppen, maar we kunnen allemaal iets scheppen. Wanneer wij namelijk in het leven van een ander, al is het nog zo weinig, iets kunnen betekenen. Wanneer wij kunnen zeggen, zonder mij, zou het waarschijnlijk anders geweest zijn. En zie hoe goed het is, hoe gelukkig het is, of hoe daardoor iets gegroeid is van betekenis en van waarde. Dan zeg ik toch zo tegen mezelf, ja. Dan ben ik iets. Ik ben niet alleen maar ergens een eenzame. Nee, door mijn werk, door alles wat ik betekend heb, voor anderen, krijg ik pas vorm en gestalte. Jezelf kennen is heel aardig. Natuurlijk. Maar uit zelfkennis alleen komt geen ware vreugde voort. Wanneer ik mezelf ken, dan ben ik misschien wel een soort geestelijk rustland, omgeven door ijzeren gordijnen, taboes en andere stellingen. Ik heb geen contact met de rest van de wereld. Ik leef uiteindelijk met al mijn zelfkennis nog in een waan omtrent al wat rond mij bestaat. En dan is er ergens toch een gevoel van onvolledigheid. Kennen van anderen, werkelijk kennen. Ook als je 50 jaar getrouwd bent, bij wijze van spreken, het kennen van je partner, volledig en helemaal is onmogelijk. Je kunt er veel van weten, maar niet alles. Je kunt 20 levens besteden aan het bestuderen van de constructie van de aarde. Maar wat die aarde werkelijk is, dat kun je niet beseffen. Je moet eenvoudig er iets aan geven. Je moet er deel aan hebben. En dat is misschien wel een heel belangrijke stelling. Toch eens over het hoofdstuk gezien. Alleen door het deel hebben aan de krachten in de schepping, de werkingen in de schepping, kan ik de schepping beleven. Alleen daardoor kan ik erin bestaan, kan ik er vreugde in vinden, kan ik vanuit mijzelf werkelijk openbloeien, kan ik meer zijn. En daar komt nog iets bij te pas. Wanneer ik leef en ik doe iets voor die buitenwereld, dan heb ik daar mijn eigen oordeel over. Maar mijn oordeel is niet dat van de buitenwereld. Een ware vreugde kan nooit geboren worden vanuit mijn eigen oordeel omtrent hetgeen ik geschapen heb of tot stand heb gebracht. Want of ik moet mezelf bedriegen en zeggen dat ik het niet beter had kunnen doen, dat het niet beter had kunnen zijn, of ik moet toegeven dat ik uiteindelijk nog ver ben gebleven van mijn uiteindelijk doel, mijn inzicht en mijn bestemming. Maar de wijze waarop het aanvaard wordt, wanneer u een muziekstuk zou kunnen schrijven, vol van prachtige, opgebouwde harmonische werkingen. Een barokke bouw was een Bach met mathematische structuren. Nou, wat heeft u dan nog? Wanneer niemand er naar luistert. Wat heeft u eraan als u het beste motet hebt geschreven dat ooit op de wereld is geschapen en niemand vindt er vreugde in? Dan is het nog veel beter om een, volgens je eigen begrip, misschien minder goed hupvalderierenliedje te schrijven. Dat overal gezongen wordt waar de mensen eventjes plezier aan hebben. Dan betekent toch veel meer. Je werkt niet alleen voor jezelf. Je werkt voor de wereld rond je. Je leeft niet alleen voor jezelf. Je leeft in feite voor de wereld rond je. Maar je beseft het meestal niet. Ik heb deel aan mijzelf. Maar ik kan slechts deel hebben aan de wereld op het ogenblik. Dat ik die wereld werkelijk iets geef dat zij aanvaardt. Want het is haar aanvaarding die mijn deelgenootschap bepaalt. En niet mijn eigen poging om die wereld te benaderen. Het gevaar af dat u me sarcastisch vindt. Ja, zou ik er hier iets aan toe willen voegen? Er zijn een hele hoop mensen die prediken. Ik weet niet of u ze kent. Hè? Sommige mensen noemen dat geestelijke zalfpotjes. Wanneer ze komen, dan zijn ze vol van God, van kosmos, van liefde, van licht. En ze vinden dat God met je is en dat je moet aanvechten. Ze vinden dat je de vreugde van het leven toch niet mag verwerpen, want God leeft in jou. En dat kan allemaal waar zijn, en dat kan mooi zijn, dat kunnen ze persoonlijk zo ervaren. Maar als jij met kiespijn zit en je zegt, God heeft er deel aan, dan zeg je, nou, ik wou dat je de hele portie nam. Dan heb je geen geduld daarvoor. Dan kun je wel zeggen, het is waar, maar je beleeft het niet. Dan kun je veel beter iemand met kiespijn de tanden uit zijn mond slaan. Dan sta je veel dichterbij, maar zo neem 100 keer, volgens je grootste innerlijke wijheid over God spreekt. En wanneer iemand doodvalt van de honger, dan moet je hem niet gaan vertellen dat God alles voor ons allemaal geschapen heeft, moet je hem een boterham geven. Ware vreugde kan nooit voortkomen uit het theoretisch hoogdravend opbouwen van iets. Het kan alleen voortkomen uit de praktijk. Want de praktische band die ik heb met de schepping, en dat is nou het vreemde, bepaalt voor mij de innerlijke band die ik bereiken kan met God. Ik kan niet die wereld terzijde laten en in mijn eentje bij God gaan zitten, niet waar? Met het idee van, ik zit goed, ik zit in het licht, ik zit op de troon, ik ben te midden de heerschappij en opgenomen in het koninklijk rijk, geborgen in het vaderhuis. Er zijn mensen die denken dat. Dan komen ze er in de eentje en dan zitten ze daar. Net als iemand die op donderdag naar het theater komt voor een opera voorstelling die op woensdag is gehouden. Dan is er niks meer. Niets, niets, niets. Want alleen het tezamen met anderen beleven heeft waarde. Dan is er ook geen vreugde. Niet. Ik kan natuurlijk wel eens een tijdje voor mezelf werken in eenzaamheid. Per slotverrekening, wanneer je een beeldhouwwerk maakt of wat anders, wanneer je een boek schrijft, dan ga je dat ook niet schrijven te midden van de mensen. Nee, dan ga je schrijven voor de mensen. En wij zullen heel vaak in ons innerlijk ons terug moeten trekken om daar iets te vinden, een zekerheid, en hou vast. Een nieuw weerstandsvermogen, een uithoudingsvermogen misschien, waardoor we de mensen kunnen helpen en steunen. Dat geldt voor ons in de geest ook, Quinn. Ik denk misschien dat het altijd erg prettig is om hier op aarde reden voor je te gaan houden en zo. Het valt soms erg tegen. Maar daar gaat het niet om. Je moet iets opbouwen wat belangrijk is. En je moet proberen om het te geven. En als je nou van een kapitaal van 1 miljoen maar 1 cent aan een ander kunt geven, heb je deel aan jou. En dit deel hebben aan anderen. Dit gebonden zijn in de schepping, dat is de kern van de vreugde. Maar dat is ook de kern van de bewustwording. Ik weet niet of de aanwezige dames, het zijn toch allemaal dames aanwezig op een enkeling nabij, wel eens geprobeerd hebben om eventjes hun haar op te maken en hun gezicht te doen, zoals dat heet. Hè? Je noemt toch je gezicht doen tegenwoordig. Ja. Nou ja, goed, laten we zeggen de nodige restauratiewerkzaamheden verrichten. Als je dat zonder spiegel doet. Is het toch wel eens pijnlijk, hè? Dat was opgemerkt. Dan zitten je wenkbrauwen scheef. Niet waar? Je mond is uitgelekt. Alles is heerlijk wit bepoederd buiten die ene punt op je neus die juist zo rood glimt als het achterlicht van een auto die snel remt. En kun je dan gaat het niet. Je kunt jezelf niet verbeteren, je kunt niet aan jezelf werken. Of je moet een spiegel hebben. Hoe wou je nou zonder spiegel? Zonder enige mogelijkheid tot zelfverkenning werkelijk gaan werken. Nou, aan uzelf, aan uw contact met God. Dan kom je ook in de wereld van de waan van de illusie terecht. Hoe denkt u dat er een vreugde mogelijk is? Zonder zelfbedrog. Wanneer je niet eerst een contact hebt, al is het maar met jezelf, doe je dat je jezelf erkent in de wereld buiten. Nou, dan kan ik wel weer heel rustig tot die vreugde terugkeren, vind ik. Vreugde, vrienden. Ware vreugde. Wordt geboren uit het jezelf erkennen in de wereld en in anderen. Ze wordt vergroot door het uitbreiden van je eigen wezen in die wereld. Door de betekenis van dit wezen steeds te vergroten. Met eigen streven. En de top, de bekroning van alle vreugde wordt gevonden. Op het ogenblik dat je niet slechts in jezelf God erkent, maar dat je in heel de wereld rond je God evenzeer erkent en zo opgenomen wordt in een eenheid waarin al het zijnde zijn plaats heeft. Isolement is het grootste verdriet. Beleving in gemeenschap, geestelijk en anderszins, is de snelste benadering tot God en de grootste vreugde. Nou, en daarmee heb ik dan mijn taak weer volbracht. Ik weet niet of er iemand is die er commentaar op zou willen geven op deze laatste zondag. Lijkt me niet dat het niet makkelijk is hoor, om de commentaar op te geven, maar ja, als u wilt.
Ja, ik had natuurlijk vragen over die schilderijen.
Oh?
Als u niet dadelijk contact krijgt, iemand als Van Gogh gaat het toch op, ik heb het klassieke boerenbeeld. Hij is dan ook wel op de kant gemaakt. Maar toch heeft hij volkomen eerlijk aan die mensen gegeven. Dacht ik. Het is niet die vreugde die hij nu misschien, als je ziet dat hij een van de populairste schilders van de wereld is geworden. Ja.
Kleine vergissing. In de eerste plaats, Van Gogh was geestesziek. Hij heeft ze niet verkant gemaakt omdat ze schilderijen geen waardering vonden. Omdat hij niet meer met zichzelf kon leven. Nou, dat was hij van het begin af aan. Dus dat laten we even buiten beschouwen. Maar nu, kijkt u naar de schilderijen van Van Gogh. Kijkt u naar die dronkenheid, die bezetenheid van de zon. Van het contrast. De felheid van lijn die hij gebruikt. En zeggen we dan, alsof deze mens niet in zijn schilderen zelf, als het ware, communiceerde met de wereld. En of hij niet in de enkele erkenning die hij gekregen heeft, daardoor het gevoel heeft gehad van verbondenheid met de mensheid. U oordeelt vanuit uw standpunt.
Nee. Ik zeg juist dat hij zich gaf zoals hij, als hij was, dus wel degelijk de mens zocht. Maar hij heeft heel weinig erkenning gevonden. Dus u zegt dus, die weinig erkenning was voldoende.
Natuurlijk. Ja, leuk. Wat denkt u nou? Dat je de hele wereld om je heen moet hebben? Dan moet je jezelf meestal vervalsen. Want één ding kan ik u wel vertellen. De mens die de bijval van geheel de wereld zoekt, die zal afstand moeten doen van zijn eigen persoonlijkheid. En daarom is voor hem vreugde een onmogelijkheid geworden. En vandaar dat alle politici een kunstmatige glimlach hebben die ze aanleren aan een groot gedeelte van de hogere personen in kerk en geestelijkheid en dergelijke, eveneens een aangemeten gezichtsuitdrukking hebben die ze voor de spiegel moeten bestuderen, omdat ze de innerlijke vreugde niet hebben om de mens zo te moeten kleden. Ja? Maar met het alles hoop ik dus duidelijk te hebben gemaakt dat de vreugde ligt in het erkennen van wat jij bent, wat jij geeft, wat jij schenkt als deel van de wereld. En dan gaat het er nog helemaal niet om of een ander het precies zo aanvaardt als jij het denkt te geven. De hoofdzaak is dat je geeft en dat er een zekere aanvaarding is waardoor het gevoel van verbondenheid kan bestaan. Vrienden?
Mag ik nog één opmerking maken? Goed, ik praat erover dat je alleen door bent met God kan communiceren door de wereld, door de mens. Maar je kunt toch ook zo zeggen, die stelling, die mensen zijn eigenlijk het middel waardoor je God raakt. We hebben geen andere middel om zo te zeggen. Daar is een mogelijkheid om contact te krijgen, maar het andere is abstractie.
Ja, ik zie dat we van half lering, half wijding overgaan naar de discussie. Spijt me voor de volgende spreker, want die ziet zijn tijd natuurlijk krimpen, maar ik zal proberen u te beantwoorden. Wanneer ik God zelf wil beleven, dan kan ik dat in mijzelf doen. Maar God heeft geen betekenis zolang het alleen maar in mijzelf is. Omdat ik God niet kan zien als iets wat mij boven alles verheft en gelijktijdig de volheid heeft voor mij van de gemeenschap, de schepping waarvan ik nou deel ben. Ik beroer niet de God door de mens, of de mens door God, nee. Ik kan mijzelf pas zijn in de gemeenschap, als harmonisch deel van het geheel der schepping, en alleen in dit geheel zijn is voor mij een Godserkenning volledig bevredigend en mogelijk, en kan ik dus de vreugde kennen van voltooiing, van voleinding, van zinrijkheid van bestaan.
Mag ik nog één vraag? Die geestelijke boeddhistische priesters die zich inlaten laten, doen die dat om hun leven als het ware te herzien, of zijn ze later ontzettend teleurgesteld? Wat de doel daarvan, ik begrijp het eigenlijk niet.
Nou, ik begrijp nu één ding niet. Wat heeft het eigenlijk met ons onderwerp te maken?
Je kunt alleen God vinden. Nou ja, door goed, contact
dus,
met
dus
de wereld.
Ze vinden niets. Ze vinden een illusie.
Ja.
De illusie dat je heilig wordt door eenzaamheid, is iets wat voortdurend wordt bevorderd. Omdat ze denken dat iets wat steriel is, geestelijk vruchtbaar kan zijn, maar dat is niet waar. Hoe sterieler je leven, hoe meer geïsoleerd, hoe meer vrij van elke bacterie van besmetting. Hoe verder je staat van leven, dan ben je dood.
Ja.
Deze mensen kiezen een levende dood.
Ja.
Maar ze hebben niet de bevrediging van bewegingsvrijheid die de dood voor de mens met zich brengt voor de geest. Dus. Ja. En aan de andere kant hebben ze niets buiten de illusie dat ze heiliger worden. En dan denkt iedereen misschien dat ze erg heilig leven. Maar dat is ook niet waar, want ze worden op plaats een soort stinkende varkens die alleen om maar eten en hun behoefte doen. En voor de rest van de heilige gedachte blijft niet veel anders over dan een wereld van illusies. Degenen die daar uitkomen na enkele jaren zijn heel vaak op de grens van de waanzin. Maar ja, ze hebben dan, wanneer ze eruit komen natuurlijk, de bevrediging dat ze door anderen als heilig worden vereerd. Nou vrienden, ik ga nou werkelijk graag gauw plaats maken voor de volgende spreker. Dat hij tenminste de kans heeft om ook nog even aan het woord te komen. Wat mij betreft, ik dank u dan wel voor de belangstelling voor het onderwerp. En ik hoop alleen maar dat ik u iets dichter bij de oplossing van het probleem nu eigenlijk lezen heb kunnen brengen. Prettige zondag. En tot ziens.
Goedemorgen vrienden. Jongen, 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 wat zijn jullie spraakzaam. Ja. Want het is nou gebruikelijk op zo'n zondag dat ik dus als tweede spreker het betoog van mijn voorganger volg. Ik moet er commentaar op geven. Maar ik voel me eigenlijk geneigd om even commentaar te geven op de menswoegschap. Ja? Moest luisteren. Een mens heeft twee dingen die hem onderscheiden van elk ander wezen in het al. Het eerste is zijn mening omtrent zichzelf, die altijd van de waarheid afwijkt. En het tweede punt is de in hem bestaande haast wonderlijke geneigdheid om alles op zichzelf te betrekken. En alles met zijn eigen denken zonder meer in verband te stellen. Dan denkt u misschien, jongen, dat wij beginnen ze even hatelijk te worden. Dat is toch niet waar. Dan moet je eens luisteren. Wanneer wordt gesproken over de zoete vreugde des hemels, dan zit er altijd wel een of andere huisvrouw in de kerk of in de gemeenschap die zich afvraagt of ze nou heus wel sterk genoeg in huis heeft gehaald gisteren. Want al het zoet des hemels is voor haar onbelangrijk vergeleken bij de vraag of er sterk is. En wanneer je een mens spreekt over de grootste lichtende vreugde van de hemelsferen, dan heb je grote kans dat hij zich afvraagt wanneer die rekening van het GHB ook weer komt. Waarom? Nou ja, mijn idee is zo. De mens wil wel naar het hogere toe en hij wil wel vrij zijn, maar hij kan het niet. Want of hij het nou weten wil of niet, zijn hele leven is uit details opgebouwd. En er zijn momenten in het leven dat het je veel dieper zou beroeren als je hoorde dat er weer een nieuwe huursverhoging door is gejaagd, bij wijze van spreken, dan wanneer je zou horen dat je minstens 4 levens langer erover moet doen om naar de hemel te komen. En zeg dan niet dat dat niet waar is. Dat is wel waar. Een mens leeft eigenlijk toch voor een groot gedeelte bij het ogenblik. En met alle mooie stellingen die we opbouwen en alle mooie esoterische en exoterische beschouwingen komen we eigenlijk geen cent verder tenzij het past in het leven van dit ogenblik. Trouwens, dat weet ik als jongen nog. Als ik jonger was. Dan was het de gewoonte dat wanneer er een melding was van vordering die ik op school gemaakt had, die minder goed was uitgevallen, dan gaf ik dat vader na de maaltijd. Dan was hij wat vatsig, dan nam hij het wat gemakkelijker op. Maar als het nou een goed rapport was, dan gaf ik het hem voor de maaltijd, want dan kreeg ik de beste brokjes. Het ging dus niet alleen over de inhoud van het rapport, zo gezegd. Nee, het ging ook over de gevolgen eraan verbonden. En al zou ze me nou 1000 keer hebben verteld dat dat goede rapport me over 20 jaar zou helpen om beter te leven en beter mijn brood te verdienen, dat ik mijn schouders opgehaald. En misschien dat kleine sigaretje, meesters weet je nog met vlekjes hoe we dat waren, maar goedkoper. Maar dat was voor mij veel belangrijker. En als ik zo aan mezelf denk, zoals ik was, heb ik de illusie dat ik elke mens zie. Ik kan het natuurlijk verkeerd hebben. Maar het lijkt me heel vaak dat één korreltje zoet, één korreltje vreugde, nu voor de mensen belangrijker is dan een eeuwige zaligheid. Ze zeggen het niet. En ze denken het misschien zelfs niet. Maar wanneer het erop aankomt, dan handelen ze zo. En daarom lijkt mij die kwestie van die vreugde dus, waar mijn voorganger dus zo mooi over is bezig geweest, toch nog wel een aanvulling te verdragen. De vreugde is niet alleen afhankelijk van de gebondenheid met de wereld en het beseffen van, maar ook nog van het gunstige moment. Alleen op het ogenblik dat mijn eigen wezen dus de rest van de wereld bevestigt, als het ware, dan kan ik vreugde hebben in dat contact. Maar hetzelfde wat me vandaag een vreugde is, is me morgen een ergernis. Daar geen goed humeur. De kinderen van de buren zijn onder je raam aan het spelen, aan het dachten, aan het jubelen. Zei, hoe prettig is dat, die hele stemming met die kinderstemmen, die vreugde. Wat doet me dat goed. Maar morgen zit je net in een belastingaangifte te berekenen. Dan zijn die kinderen ook aan het spelen. Ze kunnen die kringen nou niet eindelijk eens een ogenblik erbij dichthouden. Dan is de dichterlijkheid weg, de verfijndheid is werkelijk op het God toe in de plaats. Vrede, vrienden. Het is niet alleen iets wat je, hoe ik zeg het, wat je kunt verdienen. Nee, het is iets wat je moet nemen op het juiste ogenblik. Ik weet niet of daar ook wel eens aandacht aan hebben besteed. Blijheid die kunnen we altijd wel zo'n beetje kunstmatig kweken, dus een kastplantje. Een beetje geestelijk bewustzijn, een beetje geestelijk licht, een beetje aanvaarding, nou ja, die blijheid die bestaat wel. Hè? Maar ja, de vreugde, de intense vreugdige beleving, dat is een andere kwestie. Want die werkelijke vreugde, die verbondenheid, die kun je met geen 1000 illusies op de been houden. En met een hele zee van geestelijk licht kom je nog een stuk verder. Nee, het is eigenlijk het ogenblik van contact met de wereld. En dan zou ik u dus ook van mijn kant een raad willen geven, gekke string. Wanneer u werkelijk de vreugde, de goede verbondenheid met God en met het al wilt vinden, zorg dan dat het goede moment niet voorbij gaat. Nu, hij zegt niet dat die vreugde morgen nog wel komt. Verheug je op het ogenblik dat de vreugde er is. Beleef ze volledig en intens en ga dan verder met de dingen waar je zo druk mee bezig bent. Maak als het ware tijd en ruimte voor de vreugde in je leven. Want er zijn heel veel mensen, ja, ik jullie verveel mag ik zeggen, dan ga ik direct over tot het laatste, het sluit niet goed, om mijn hart even luchten. Kees. Een hele hoop mensen die zeggen ja, dit is toch een moment, nou voel ik me zo gebonden met die wereld en de zon schijnt en oh, ik zou duizend dingen kunnen doen en kunnen scheppen. Maar ja, laat ik nou eerst even dit afmaken. Hebben ze het afgemaakt, zeiden ze zo. Nou zijn we klaar voor de vreugde. De zon schijnt niet meer, de vogels zingen niet meer, de mensen hebben de pest in. Laat het ogenblik voorbij gaan. God spreekt door de mens niet op het ogenblik dat die mens tijd voor me heeft. Je kan niet zeggen, God wacht eens eventjes, want ik moet eerst nog mijn boodschappenlijstje invullen. Als God spreekt, moet je luisteren. En zo is het met de verbondenheid met het al precies hetzelfde. U kunt nooit vreugde voor uzelf scheppen. Maar op het ogenblik dat u in die wereld iets hebt gelegd, iets geven kunt, iets gepresteerd hebt of prestering kunt, dan zal er ergens even een vonk overspringen. Dan ben je blij van binnen. Maak daar dan gebruik van. Beleef dan die verbondenheid met het al. En laat dan van daaruit je gedachten eens opgaan naar het hogere. Naar betekenis die verder ligt als menselijk leven in één ogenblik van tijd. Dan kom je tot de ware beleving. En ga in godsnaam niet, hoe moet je het goed zeggen? Maar er zijn er zoveel die het doen. Hè. Ga niet in jezelf zitten halleluja zingen met het idee, nou komt de vreugde vanzelf wel. Want geloof me, als ik God de Vader was en ik hoorde zo dat ge welgemeende halleluja met al die valse bijtonen, dan zou ik geneigd zijn om een vliegenmepper te nemen en dergelijke zielen voorlopig uit mijn omgeving te verwijderen. Maar ja, ik ben geen God de Vader natuurlijk. Die kunnen we van de gedachten nog wel maken. Maar ja, vrienden, ik ga uitschrijven met mijn betoog. Mijn hele commentaar is dus dit. Ware vreugde, ware inzicht kun je wel krijgen uit de contact met de wereld, maar niet altijd. Er zijn ogenblikken dat het mogelijk is. Dat die intense communicatie bestaat. Gebruik die en kijk dan wat er voor tijd overschiet. Voor de rest is veel beter. En in de tweede plaats, denk niet dat je jezelf een innerlijke vreugde kunt suggereren. Blijheid wel. Maar vreugde, dit werkelijk verbonden zijn met het leven tot je tindelt aan alle kanten, dat is iets wat van buitenaf en van binnenuit gelijk moet komen. En daarom beheers je het niet. Denk dus niet dat je met gebeden of halleluja's vreugde kunt scheppen. Maar begrijp dat alleen het uiten van je diepste innerlijke wezen en krachten, scheppend in de wereld buiten je, die vreugde kan brengen. En dat moment waarin je beseft, ik ben verbonden met de hele schepping, met mijn God. Wat kan mij dan nog gebeuren? Ik zou dit niet graag onder lering rangschikken hoor, maar wijding heeft het ook niet veel. Dus we zullen mij zeggen, dit was een laatste vrije bijdrage onder 5 jaar. Nou mocht u vertellen of er nog een onderwerp is waarmee we deze zitting besluiten.
Preek.
Ja. Nee, ze bedoelde preek.
Ja, geen.
Ik ben blij te zien dat daar verschil tussen wordt gemaakt, want er bestaat een groot verschil tussen. Kijk eens. Je moet me niet kwalijk nemen, als ik op het een trap hoor, maar ik heb daar zo mijn eigen gevoelens over. Hè. Zalf, zijbelende boerden als stroop, bellen over de kansel en kwellen over kerkelijk gelaat van een ieder die gapend en in zich slapen doet of hij wijdingsvolle woorden verstaat. Dan klinken de klanken van diepe gezangen, van woorden van kosmische wijsheid en God. En niemand begrijpt ze, wil ze begrijpen, want uit deze kwallige volheid kan rijpen slechts Een woord dat vergaat in de kosmos als slot. Slapheid. En eigenwaan, eigendunk, zelfzucht. Zelfverheffing, zij hebben het woord. En zo wordt in de preek de werkelijke wijding de schepper, de leer en de kosmos vermoord. Maar als je wilt breken met retorische wetten, met zelfvoldaanheid, een rompere klank, en spreekt uit je hart en met heel je wezen, dan weet je gehoor en de kosmos je dank. Dan geen zoetsappere, zijige woorden die glijden. Maar een woord dat een vonk, dat spreekt tot een hart. En niet zoete aanvaarding van alle ideeën. Maar fel als een degen en een denkbeeld dat tart. Niet gezapige lijden. Het diepe aanvaarden. Met felle verzet dat de waarheid zoekt, totdat het woord dat geen preek wil worden. De waarheid uiteindelijk de mensen zoekt. Want waarheid, ze wordt niet in woorden gevangen vol van wijding, van zalving en dank. Die blijven alleen maar lege geluiden, dat is alleen maar een leegheid van klank. Maar een ziel die spreekt. En een hart vol geloven. Een wezen. Met sterkte. Aanvaardend zijn God, maar strijdend om het lot in zichzelf te vormen. Overschrijdend de al te gezapige normen. Dat spreekt tot de mensen, dat spreekt tot zijn God. Dat bouwt uit de klank en magische keten waar heel de kosmos erkennend kan weten. Hier wordt de herboren een deel van God. Hier vindt een wezen op laatst weer zijn plaats te midden van al in het eeuwig bestaan. De felheid van leven, van spreken en streven wordt waarheid. Zoet zij gepreek is een waan. Er is er één niet met mij in de zin, wat de rest betreft hoop ik er het beste mee wil. En daarom zit er nog maar een heel klein stukje achteraan, hoor je niet veel, maar bijwoorden. Jezus. Wanneer ik geloof in God en leef uit God, dan zal ik zijn naam noemen, natuurlijk, dat mag ik. Maar ik zal niet blijven doorzijbelen over hem en zijn kracht en zijn werken, want die zijn in mij. Het is niet noodzakelijk dat ik bezig ben over wat God doet. Ik doe wat God wil dat ik doe, en dat is belangrijk. Wie God leeft in de daad, leert Gods wezen verstaan. Die breekt de ketens van dwaasheid en waan en draagt in het woord, in gedachten en daden, de licht en de kracht van God, de genade en de eeuwigheid. En deze winterstrijd met zich en met het onbegrepen al. Dat is de waarheid, zoals ik ze bezien, vrienden. Nou, en voor de tijd die ik volgens uw idee van u verknoeid heb, mijn excuses. Mijn dank voor het begrip dat u hebt gehad voor sommige van mijn woorden. En ik geloof dat het voorlopig afgelopen is met deze manier van causeren die ik vanmorgen nog gebruikt heb. Maar ik zeg dat het mij vaker genoegen is geweest om zo te mogen praten. En dat ik hoop dat het ook voor u zo was. De lering en de wijding. En Couchois is geen wijdingspreekhoer. We zullen hopelijk een even duidelijk beeld en een even duidelijke reactie in uw scheppen, dat is mijn lezing van vanmorgen. Wanneer dat het geval is, kunnen we allemaal tevreden zijn. Ik wijs wel nog verder, prettige zondag toe.
Dank u.